In Samuel 15.
Yes.
Oké, dus degenen die online zijn, welkom. We gaan het derde deel doen, denk ik.
Yes.
Emmanuel, broer Emmanuel, in zijn reeks van. Ja, het gaat over identiteit en meer verhalen eigenlijk over gefaalde identiteitscrisis, als ik
Oh
het zo
ja.
mag noemen. Ik weet nog je eerste. Ja, doe maar verder. Ik weet nog je eerste reeks. Ik was strak in mijn hoofd aan het opzeggen. Nu ben ik. Weet jij het nog? Zijn eerste. Zeggen, hè? Nee. In deze reeks over identiteitscrisis. Hij gebruikte verschillende voorbeelden. Ah, ik weet het. Ja,
Samson.
dat was vorige keer. Samson.
Dat is vorige keer.
Ja, en dan was dat de Unclean Nazarene. Ja,
Unclean
hè?
Nazarene.
Ja, en de eerste keer was het
Salomon.
Salomon. Ja, de wisest fool. Hè? De wijste dwaas. Ja, als je het niet erg vindt, ga ik ooit deze reeks ergens pikken.
Dat is oké.
Om te gebruiken als inspiratie. Want ik hou wel van de titels. Wat is de titel van vandaag, Emmanuel?
Een koning zonder troon.
Een koning. Ah, weer een. Weer een koning zonder troon. Ah, die titels alleen al zijn te goed. Laat me raden, waar denk je dat over gaat gaan? Ja, we zitten in Samuel 15, dus ik denk dat we het al weten. Maar denk je over wie? Saulus?
Ja,
Ja,
precies.
vertel een keer, Emmanuel.
Precies. Nou, ik doe mijn introductie. Dag iedereen online en dag iedereen hier. De Heer heeft deze reeks op mijn hart gelegd. En het gaat over niet alleen, al kijk je naar de Bijbel, het zijn niet alleen normale mannen, het zijn de beste mannen. Deze mannen hebben allemaal hoogtepunten of hebben specifieke karakteristieken,
Karaktereigenschappen.
karaktereigenschappen. En die er normaal voor zouden zorgen dat ze zouden slagen in wat ze doen. Maar deze karaktereigenschappen vaak zijn ook hun zwaktes. En we hebben het vandaag over een koning zonder troon, en zoals de voorganger aan het begin zei, over een andere naam voor deze reeks is identiteitscrisis. Zoals iemand mijn gedachten heeft gelezen. Dus wat is identiteitscrisis? Een identiteitscrisis is een periode van verwarring en twijfel over je eigen identiteit. Dit gebeurt vaak tijdens overgangsperiodes, of wanneer iemand gedwongen wordt door een situatie om bepaalde aspecten van zijn of haar leven onder ogen te zien. Er zijn kenmerken.
Echt, heb je nu juist een definitie gepakt
Ja,
van ergens? De dictionary.com of
Nee, dat is een website over mentale gezondheid.
Ah,
Oké.
Oké, nee, was mooi.
Ja, ik heb een beetje Frankenstein, dus ik heb een paar zinnen geprobeerd geplakt. Kijken wat er bij
maakt
elkaar
allemaal
past.
niet uit. Wat nog impressief is, als je zegt van de dictionary of die site zegt dit het volgende.
Oh ja, dat is waar.
Ja,
Dat is
maar dat is
waar.
oké. Ga verder. Sorry, sorry.
Iedereen heeft het gevoel wel gehad, zelfs statistieken die zeggen, die zijn leraar, ik geef straks wel de bron als ik die terug kan vinden. Dat,
Google.
Google. Uiteindelijk, ja.
Search
Google.
results, number one.
Nee. Dus er werden jongeren gevraagd. En 90% van de jongeren zeiden dat ze ergens in hun leven een gevoel hebben gehad dat ze minder waardig waren dan andere personen. En 70% zei zelfs dat ze identiteitscrisis hadden. En ik denk dat de resterende 10% leugenaars zijn. Want volgens mij hebben we allemaal momenten. Iedereen
ik
heeft
heb
momenten
het
gehad. Amen. Iedereen heeft momenten gehad dat je denkt: ik weet niet wie ik ben. Of wie ben ik? En dit, in deze periode, staat vaak overgangsperiodes, hebben we onrust. Dus we krijgen verandering in waardes. We proberen ons te hechten aan bepaalde mensen of dingen, hobby's. En dus op dit moment zijn we het zwakst. Op dat moment zijn we het zwakst, want we worden makkelijk beïnvloed omdat we onszelf proberen te identificeren met iets. En dat is een van de grootste wapens van de duivel. Het is de duivels, een van zijn grootste verlangens dat we een identiteitscrisis hebben. Want drie keer spreekt de duivel. Eén keer tegen Eva, één keer tegen Job en één keer tegen Jezus. En de duivel probeert telkens weer te ondermijnen wie God is of wie jij bent. Want als je je identiteit vindt in God, als God onrechtvaardig is, dan betekent dat jij beter bent dan God. En dan kan je je eigen God spreken. Zo zei Satan tegen Eva, dat God een eigenwijze kerel was die haar geen wijsheid wilde geven. Zo zei hij tegen Job, tegen God over Job, dat Job alleen naar God vereerde om gezegend te zijn. Dat hij alleen maar met God is voor de benefits die God heeft. Zo vroeg hij aan Jezus of hij werkelijk de zoon van God was. En aan het kruis zat hij, dat zegt mijn commentaar zelfs, maar ik heb zelf ook het gevoel, zat hij in mensen en zei hij, als je werkelijk de zoon van God bent, hou jezelf van het kruis. Dus reuzen zijn gevallen. We hebben de reus in wijsheid, die is gevallen. We hebben een reus in kracht, die is gevallen. En nu letterlijk een reus. We gaan het straks lezen over Saulus, die groot was, die knap was, die alles had om een goede koning te zijn.
Yeah.
Een letterlijke reus. En de eerste, misschien officiële koning, in eigenlijk interessante feiten, in de Richteren, is er een persoon die voor een korte tijd ook koning is geworden over Israël. Dus eigenlijk technisch gezien is de tweede koning.
Yeah.
Dus broers en zusters, in het laatste uur, in deze tijden is het belangrijk om te weten wie God is. De Bijbel zegt in Daniel, het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. En de titel van deze laatste boodschap is een koning zonder troon. Dus laten we lezen in 1 Samuel, hoofdstuk 15, vers 22 tot met 28. Heel tragisch. Susanne, als je dat kan lezen. 28 tot en met. En ik bedoel 22 tot en met 28. Vers 22 tot en met 28.
Even video. Oké. Okay. Om te zien.
Kom maar.
Daarop zei Samuel: schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als roverij. En eigenzinnigheid is even slecht als achtbodemdienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt hij u als koning. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd. Ik ben ingegaan tegen het bevel van de Heer en tegen uw woorden. Ik was bang voor de soldaten en daarom heb ik naar hen geluisterd. Alsjeblieft, vergeef mij en laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer. Nee, antwoordde Samuel. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt de Heer u als koning van Israël. Toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul de slip van zijn mantel beet, maar die scheurde af. En Samuel zei, hierbij scheurt de Heer het koningschap over Israël van u los en geeft hij het aan iemand anders. Die waardiger is
dan. Amen. Dat is heel tragisch. Je ziet het al voor je. Saul die gezondigd heeft. En in de laatste moment, eigenwijs zelfs, omdat hij wilde neerknielen waar Samuel bij was, zodat het volk kon zien dat hij nog de gezalfde was. Greep hij Samuels een stuk van Samuels kleed af, terwijl Samuel aan het weglopen was. En terwijl hij wegliep, scheurde het af. En Samuel zei, zoals het is afgescheurd, het scheurt potje. Scheurt God het koninkrijk van jou. Maar laten we teruggaan. Israël. Het begon met Israël die identiteitscrisis had. Israël wilde zoals andere volken zijn, wilde ook een koning. Die werd beïnvloed en zag volk om hen heen en dacht, hé, zij doen op deze manier. Onze koning is onzichtbaar. Wij willen zoals andere volken lijken. Wij willen een imago die zij hebben. Dus wij willen een fysieke, vleeselijke koning, die slechter gaat zijn dan God. Laten wij tenminste, zoals andere volken zijn, dan hebben we nog een trots of hebben wij een. Zien wij goed uit onder de andere volken.
Ja.
Amen. En Saul is die God uitkoos, was een man naar het hart van mensen. Amen. Je kan Saulus zien als een man naar het hart van mensen en David de geestelijke man. David was niet aanzienlijk, hij was kort, hij was klein. Hij was de geringste onder zijn broeders. Zijn vader dacht er helemaal niet aan dat hij koning zou zijn. Saul was een rijke man. Ook al zei hij dat hij de onaanzienlijkste van de families was. Hij had spannen vee. En zijn vader was rijk als dienaar. Hoewel Benjamin een kleine stam was van Israël. Door Richter Sioot. Saul was een rijke man.
Ja. Amen. Hij was rijk, hij was knap, hij was groot. Sterk waarschijnlijk.
Sterk ook, hij was een krijger. Amen. Dus wie heeft gekozen voor deze belangrijke dingen? We zien dit ook in onze maatschappij. Betekent als je. Dus hoe groot, je wilt hoe groot, hoeveel, dat is het belangrijkste. Maar God kijkt niet naar deze dingen. Saul in het begin, hij begon goed. God koos geen onrechtvaardige koning. In het begin al lees je hoe Saul begon en hoe hij eindigde. Dat is dag en nacht. Hij werd dus gezalfd door Samuel. Nadat Israël een koning wilde, voor context. Dus daarna, nadat hij gezalfd werd door Samuel, om dit heel erg te verkorten, werd zijn koningschap bevestigd in de strijd tegen de Ammonieten. Amen. Israël had geen koningen. Officiële koning. Want ze hadden een dictator voor een stukje. Maar die werd niet gekend. Maar dus wat Samuel tegen hem zei. Hey, wat je moet doen. De Heer zal je bijstaan bij een strijd. Zodat je verhoogd wordt boven de, voor de ogen van mensen. Dat je belangrijk onder hun wordt. Wordt als je belangrijk lijkt. Omdat je de verlosser wordt van Israël. Amen. En daarna zou het volk je respecteren. En zou je gezag hebben als een koning. De gezag die je helpt om de autoriteit uit te oefenen. Dus in deze strijd was er Jabes. Dat was een koning van de Ammonieten. En hij ging naar Nachas. Dat is een streek in Israël. En hij wilde dat binnenvallen. En omdat Israël niet echt verenigd was, hadden ze geen hulp. Dus ze waren overstuur. Ze waren aan het panieken. En deze koning zei dat hij om Israël te vernederen, zou hij iedereen's rechteroog eruit steken. Voor deze tijd. En deze streek Nachas stuurde dus allemaal, die zei tegen de koning: Koning, geef ons 7 dagen. Dan sturen wij streken, boden rond heel Israël. En als niemand ons te hulp komt, doe dat met ons zoals je wilt. Dus ze sturen boden naar heel Israël rond. En daar is.
Wie stuurt dat?
De streek Nachas.
Okay.
Nee, sorry, niet Nachas.
Nee. Nee, waar vind je...
Sorry, Jabes, sorry.
Okay.
Jabes, dat is volgens mij in...
Dit is allemaal voor... Dat
is allemaal context, hè.
Voordat Saul koning wordt, hè?
Ja. Okay. Dit is toen Saul nog een koning zonder troon was.
Oké.
Dit is toen Saul nog een koning zonder troon was.
Ja, okay.
En dus sturen boden en Saul was met zijn ossen. Hoewel hij een koning was, was hij met zijn os. Hij deed normaal werk. En de Bijbel zegt dat de geest van God in hem voerde. En hij werd heel erg woedend. En hakte de stukken hij hakte de ossen in stukken.
Ja.
En hij stuurde die rond heel Israël. En hij zei, zo gaat het gedaan worden met iedereen's ossen. Die niet mij.
Ja.
En Samuel. De hoop komt in deze tijd. Dus hij zegt dat. Dus laten we 1 Samuel hoofdstuk 11 vers 8 lezen. Oké. In Bezek monsterde Saul de troepen. Er waren 300.000 Israëlieten, 30.000 Judeërs. Ik denk een beetje naar boven. Is het juist? Volgens mij is het 7.
Wat van die stukken ossen lezen, dan is 7.
Vanaf 6 vers.
Versus.
Okay. Toen hij dat hoorde, werd hij gegrepen door de geest van God en barstte hij in woede uit. Hij greep een span ossen en hieuw de dieren aan stukken. Hij gaf de stukken vlees aan de bode mee en liet in heel Israël rondzeggen: zo zal het de runderen vergaan van ieder die niet met Saul en Samuel ten strijde trekt. Beducht voor de Heer trokken de Israëlieten als één man ten strijd. Dus Israël was verenigd. En het was eigenlijk niet, het gebeurde niet op deze manier in het boek van Richter. Dat is het boek voor Samuel. Want Israël was in conflict tegen elkaar. Ze deden wat goed was in hun eigen ogen. Als er geen rechter was. Nou, Samuel was de laatste rechter. Voor hem was Eli de rechter. En toen begon Israël zich te verenigen. Maar het was nog niet helemaal verenigd. Maar onder een koning konden ze als één man zijn. Het duurde niet lang. Na Salomo was het alweer in tweeën gebroken. Maar je ziet wat voor invloed Saul heeft. Maar ik wil dat jullie focussen op dit. Dus hij zegt dat, hij ten strijd, dat ze ten strijd trekken met Saul en Samuel. Vers 8. Dan niet te lezen.
L.
Ja.
Zullen we nu? Vers 8, hè?
Ja.
Oké. Okay,
yeah. Okay. Dus Saul en Samuel, hij noemt Samuel ook bij naam. En hij zegt, trek de strijd met mij en Samuel. En wat er dan daarna gebeurt, wat er nog steeds staat. Israël en Saul die overwinnen. Om, door de hulp van God. Omdat Saul de gezalfde was van de Heer. En we lezen één ander karaktereigenschap in hoofdstuk 11. Vers 12 en 13. Van Saul. Okay. Voor context. Toen hij net koning werd. Ik weet niet of die schriftversie bijstaat. Maar toen hij net koning werd, werden er machtige stuurde krijgsmannen met hem mee, om hem te begeleiden. En er waren een paar krijgsmannen die zeiden, wie is, om samen te vatten, wie is deze man dat hij koning over ons had?
Ah.
Okay. En nu dat hij overwint, is helemaal veranderd. Met de mensen zien hem heel anders. Kijk de reactie. Zegt. Als u dat kan lezen,
ja.
Voorgang.
Na afloop, vers 12.
Ja.
Na afloop zeiden de Israëlieten tegen Samuel: wie heeft gezegd, moet Saul onze koning zijn? Lever die mannen aan ons uit, dan zullen we ze ter dood brengen. Maar Saul antwoordde: vandaag wordt er niemand ter dood gebracht, want vandaag is de Heer Israël te hulp gekomen.
Amen. We gaan straks naar de referentie waar ik het over heb. Hij ziet hoe Saul is zijn karakter. Hij was een genadig man. Hij was een man vol genade. Hij was zelfs een man die niet beïnvloed werd door andere mensen. Al gaan we naar hoofdstuk 10. Toen hij nog niet doorzuurd was. En als u dat kunt lezen, zuster Cornelia. Leest u de NBV? Nee. Oké. Okay. Als u niet dezelfde vertaling leest, dan is het oké. Okay. Dan volg maar mee door te luisteren. Hoofdstuk 10, vers 26 en 27. Okay. Ik zal dat lezen. Ook Saul ging weer naar zijn woonplaats Gibea, een leger van dappere krijgslieden. Ging met hem mee, door God daartoe bewogen. Sommigen waren minder overtuigd, zeiden smalen. Moet die ons uit de nood redden? Ze keken minachtend op hem neer en boden hem geen geschenken aan. Maar Saul deed alsof hij er niets van merkte.
Ja.
Dus Saul deed op dit moment alsof hij er niets van merkte. En dit waren dappere mannen. Hij was niet bevreesd. Mm. Hij liet het van zichzelf afglijden. Nou, toen hij groeide in aanzienlijkheid en hoe toen deze krijgsmannen, toen hij zag wat deze krijgsmannen door de kracht van de Heer begonnen te doen, begon hij bevreesd te worden. Amen. Dus hij begint een beetje de identiteitscrisis. We zien het aan zijn val. Dezelfde krijgsmannen, toen in dezelfde, dit hoofdstuk, dat hij hun commentaar van zich liet afglijden. Het zijn dezelfde krijgsmannen waarvoor hij bevreesd is voor zijn leven. Dus we zien nu de
Waar
val
zie je dat als
in de
dat hij bevreesd is?
In hoofdstuk 13.
Ah.
Van,
Want zijn dat dezelfde krijgslieden die jij zojuist heeft gezegd?
Ik heb het over dezelfde groep. Ik weet niet
Ja,
of het dezelfde mannen zijn.
die dat hij niet wou dooddoen, waar dat hij genadig op was?
Ja.
Ah, oké.
Ja, 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 ja. Dat is dezelfde referentie. Dus al lezen we de val van Saul. Amen.
15.
13, vers 8 tot en met 15. En we zien, als jullie daar zijn. En ik ga beginnen te lezen. Of Susanna, kunt u dat lezen? Vers 8 tot en met 15.
Hij wachtte daar 7 dagen op Samuel, zoals de afspraak was. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen beval Saul: breng mij de dieren voor het brandoffer en vredeoffers. Hij droeg zelf het brandoffer. En hij was nauwelijks klaar of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel zei: wat hebt u gedaan? Saul antwoordde: wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten toen u niet op de afgesproken tijd kwam. De Filistijnen liggen al bij Michmas en ik dacht bij mezelf: nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de Heer mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen. Hoe hebt u zo dom kunnen zijn, vroeg Samuel. Als u zich had gehouden aan het gebod dat de Heer uw God heeft opgelegd, dan had de Heer uw koningschap over Israël voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken, hem aanstellen tot vorst over zijn volk. Want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer heeft gezegd.
Maar.
Daarop verliet Samuel Gilgal en ging naar de Heer.
Streng, hè?
Mm-hmm.
Hier, je zou denken, wat is het probleem? Waarom is God zo overstuur? Waarom is God zo boos? Ik zou zelfs zeggen dat de Heer genadig was, Saulus op dit moment. Want niet alleen luisterde hij niet naar het woord van de profeet, wat gelijk stond aan het woord van God. Al dat Samuel sprak en gaf een bevel, was geïnspireerd door de geest. Twee, hij vertrouwde niet op dat God zijn gezalfde zou redden in de tijd van nood. Hij zette zijn vertrouwen op de armen van mensen, de krijgslieden, de paarden. En drie, dit is het grootste. Hij heeft de naam van de Heer ontheiligd door een brandoffer te geven aan de Heer, terwijl hij geen leviet was. Hij is een Benjaminiet. Je moet weten dat Samuel een leviet was. Hij mocht een offer brengen tot de Heer. Zijn familie uiteindelijk zou van de zonen van Korach, is nog een kleinere stam daarin tussen. Maar Samuel was een leviet en alleen Samuel was geschikt om het brandoffer tot de Heer te geven. Dus niet alleen ontheiligde hij de naam van de Heer, hij ontheiligde de Heer om andere mensen, om de kracht of steun van andere mensen te ontvangen. Identiteitscrisis. De Bijbel zegt dat Saul een nieuw hart had ontvangen. Hij had een nieuw hart. De Heer had hem getransformeerd. Amen. Dus hij luisterde naar de stemmen van andere mensen meer dan de stem vanuit zijn nieuwe hart. David zegt in Psalm, hier hoeven we daar niet naartoe te gaan, 119 vers 11, dit is bekend: ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. En dit is niet eens de eerste keer. Je kan een nieuw hart hebben, maar wanneer je om de verkeerde mensen bent, dan heb je nog steeds een keuze. God restricteert niet jouw vrije wil. Hij houdt je niet gevangen. Hij beperkt niet je vrije wil. Je kan naar de stem van je nieuwe hart luisteren. Ja, de Heer heeft je nieuwe geest gegeven. Ja, je bent een nieuw wezen. Ja, de Heilige Geest spreekt tot jou. Maar als de keuze daar is, luister je dan naar de stemmen van mensen of luister je naar God in jou?
Mag ik nu eens even teruggaan naar over Samuel en Saul zijn fout, hè? In 13 vers 8. Dus God heeft op basis van deze fout van Saul hem zijn koningschap afgenomen. En Hij droeg inderdaad offerdieren op, terwijl dat dan niet mocht. Misschien uit er later nog over hebben. Is het vooral niet omdat hij in vers 8, dat viel me nu op als je leest, hij wachtte daar 7 dagen op Samuel, op de profeet,
Inderdaad.
zoals de afspraak was.
Ja.
Maar kunnen we die afspraak ergens terugvinden? Zo'n afspraak? Ik denk niet, hè? Ja, daar wil ik wel
Dan
eens
is hij.
kijken.
Kunt u dat niet vinden?
Ja, ik heb niet goed kunnen scrollen. Kijk even. Het zal er wel inderdaad voor staan. Wat zegt Samuel juist de
Kan
Edson?
niet aan buiten zeggen waar dat het staat, maar volgens
Maar
mij
hij
is
zegt ergens, wacht daar 7 dagen op mij,
ja,
zeker. Hè?
inderdaad. Ja,
Ja,
het
oké.
is ook weer hetzelfde, was ook hetzelfde toen hij tegen de Ammonieten
Ja.
zoiets. En misschien refereert u naar het volgende voorbeeld waar hij de heren. Nee, dat is iets
Nee,
anders.
maar wat ik wou zeggen is, dus hij wachtte daar 7 dagen op Samuel, zoals afspraak
Ja.
was. Ik weet niet waar dat die afspraak staat, misschien staat een paar hoofdstukken daarvoor. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten.
Oh ja.
En het was, daarom was het eigenlijk dus dat hij dat brandoffer bracht. Eigenlijk om die soldaten die aan het wegvluchten waren, die dachten van, hé, we gaan hier niet redden, waar blijft je profeet? Waar blijft die Samuel die ons moet redden? En Saul, de koning, dacht van, oei, zal ik het maar rap doen, want anders verlies ik mijn manschappen. En kan ik de overwinning niet behalen? Dus het was zo een beetje onder het excuus van, ja, ik moest het wel doen,
Je moest het wel
Samuel.
doen.
Jij waart hier niet. Maar dat was dus, zoals dat je zei, hij vertrouwde dus meer op zijn eigen en op zijn soldaten die hem verlieten. Want moest hij echt God gehoorzamen om te moeten zeggen, ja, ga maar door. Ik wacht hier op Samuel.
Precies. Amen.
Denk ik,
Dat is
hè?
waar. Dat is waar. Dit is niet eens de eerste keer dat hij het doet. Toen het koninkrijk van hem ontnomen
Ja.
werd en de nieuwe koning was niet gezalfd, op dit moment was hij alweer een koning zonder troon. En God wilde de Amalekieten straffen. Als jullie niet weten wat de Amalekieten hebben gedaan, ze hebben in de tijd toen, volgens mij was toen Israël door de woestijn heen ging, werden ze volgens mij aangevallen zonder reden door de Amalekieten. Was dat? Oké. Dus God geeft Saul de taak om alles te vernietigen. De mensen, de dieren, laat niks achter. Straf dit onrechtvaardig volk. Maar Saul, wat hij doet, is hij bespaart de koning. Hij luistert niet naar de heren. En niet alleen bespaart hij de koning, hij bespaart ook het vee. Onder excuus dat hij het vee zou opofferen tot de heren. Is dat waar? God weet het. Ik denk dat hij een excuus maakt. Maar we lezen op dat moment, de tweede keer dat Saul zoiets doet, in 1 Samuel hoofdstuk 15, vers 22 tot met 28. Als u dat kan lezen wanneer u bent voorbereid.
15.
Ja.
Welke?
22 tot met 28.
Nee, dit is ver. Lezen hebben
Nu stond er
Voor
ook.
gehoorzaamheid.
De
Nee, dat is
Massa.
andere.
De Massa zei zijn offers. En offers de Heer even lief.
Eigenlijk,
Ja,
ja,
dan.
maar ik bedoel, we beginnen wat eerder. Dat is het
Vers
beginspitvers.
22.
We komen terug.
Daarop zei Samuel: Schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen, daarom verwerpt hij u als koning. En toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, ik ben voorbijgegaan aan wat de Heer gezegd heeft en wat u gezegd heeft. Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden. Absoluut, alsjeblieft vergeef me en laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer. Nee, antwoordde Samuel, u hebt de opdracht van de Heer verworpen, daarom verwerpt de Heer u als koning van Israël. En toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul de slip van zijn mantel beet, maar die scheurde af. En Samuel zei: Hierbij scheurt de Heer het koningschap over Israël van u los en geeft hij het aan iemand anders, iemand die waardiger is dan u.
Amen. Amen. Hij was bang voor de mens.
Ja.
Hij was bang voor de krijgslieden waarvoor hij in het begin niet bang was. Hij begon zijn identiteit niet te hechten aan de Heer en wat de Heer voor hem heeft gedaan. En niet alleen wat de Heer voor hem heeft gedaan, maar wat de Heer voor hem kan doen en gaat doen. Amen. We zien nog meer voorbeelden als dat. We zien bijvoorbeeld Aaron op de berg. Toen Mozes op de berg was. 40 dagen, 40 nachten lang. En hij ontving van de Heer zijn 10 geboden. De mensen raakten bezorgd en gingen terug naar een Egyptische ingesteldheid. Okay. En ze vragen aan de broer van Mozes, Aaron, om een god voor hen te maken. En Aaron, die deed wat ze aan hem vroegen om te doen. En hij noemde het een feest voor Yahweh, God. Hij noemde het een feest, hij verbond de kalf met de ultieme, de echte ware God. Dat is niet wat de mensen vroegen. Wat hij probeerde te doen is, hij probeerde twee meesters te dienen. Hij wist dat alleen Yahweh de ware God is. Maar om de mensen te behagen, deed hij het gewoon. We zien in Exodus 2, we kunnen dat lezen in Exodus 32, vers 19. Exodus 2, boek van de Bijbel. En zo komt de spreuk in, als jullie ooit hebben gehoord. God heeft hen uit Egypte gehaald, maar Egypte kwam niet uit hen. Ze namen Egypte mee naar de woestijn. Maar Egypte kwam niet naar het beloofde land.
Amen.
Amen. Dus ik zal het lezen. Vers 19 tot en met 24. Dichter bij het kamp gekomen zag hij het stierenbeeld en het gedans. Er waren naast aan het dansen. Woedend smeet hij de plaat aan de voet van de berg aan het stuk. Hij greep het stierenbeeld, gooide het in het vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het water en liet hij de Israëlieten drinken. Tegen Aaron zei hij, wat heeft het volk je misdaan, dat je zo'n zware schuld op hen geladen hebt? Ik smeek je woede te bedwingen, antwoordde Aaron. Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Ze zeiden tegen mij, maak een god voor ons, die voor ons kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Toen ik hun om goud vroeg, deden ze meteen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dit kalf eruit tevoorschijn. Amen. Hij geloofde wel in de Heer, maar hij gehoorzaamde God niet. Dit is van toepassing van elk persoon. Dit waren geen ongelovigers. Dit waren niet mensen die niet in verbintenis waren met de echte ware God. Maar ze gehoorzaamden de Heer niet. Dus zie je in de Bijbel dat Jezus heel veel gelovigen heeft, maar hij heeft niet veel volgelingen. We lezen het tragisch verhaal in Johannes 12. En als het toen zo was, dan is het nu hetzelfde. En zuster Hanna, ik ga jou dat laten lezen in vers 42 tot en met 48. Nog niet. Oké, okay. Als jullie het hebben, zeg amen.
Amen.
Amen. Oké, begin maar.
We zitten in Johannes, We zitten in Johannes. Ja, houd je vinger dan maar op Exodus, maar lustig anders.
Ja, klopt.
Ja. 42,
ja?
Ja,
42 met 48.
Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de fariseers kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God. Jezus had luid en duidelijk gezegd, wie mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die mij gelooft niet langer in duisternis blijft. Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt, heeft al een rechter. Alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen.
Amen. Laat het niet zijn dat wij als christenen, geheiligde christenen, gekocht door het bloed van Jezus, dat wij mensen behagen, people pleasers worden. Paulus zei dat, zei, jullie hoeven niet naartoe te gaan, ik lees het. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Het is onmogelijk om twee meesters te hebben. Eén meester zal op je ultieme controle hebben over jouw leven. Amen. Je kan geen meester zijn, je kan geen dienaar zijn van de mens en een dienaar van God. Je kan geen dienaar zijn van geld en een dienaar van de Heer. En dit is hoe je jezelf kan testen of je nou een dienaar van de Heer bent. Of je leven toegewijd is aan de Heer. Waar pas jij je schema aan? Amen. Zet jij dingen opzij om de Heere vooruit te zetten? Of zet je de Heere opzij? En zijn dingen voor andere dingen? Als je nou, heel praktisch, als je nou een afspraak hebt met je vrienden op de dag dat je, dat je hebt gezet voor de Heer, nou zou jij bellen en die afspraak verzetten? Of zou jij de Heere verzetten voor die afspraak? Wie dien je dan?
Ik zou mijn vrienden verzetten.
Prijs de Heer. Dat is het juiste antwoord. Dat is het juiste antwoord. Is het werk? Is het, wat kan het zijn? Waar is je hart? Waar je hart is, zou je schat ook zijn. Is het. Dus laat het niet zo zijn dat wanneer God spreekt, dat ik bang ben voor de mens. Jezus bemoedigt ons in Matthäus 10, vers 28. Je hoeft er niet naartoe te gaan. De Heere weet van deze dingen. Daarom geeft hij zulke versen die van toepassing zijn. Ja. Hij weet, in de tijd, hij was revolutionary. Hij sprak al over groepsdruk. Hij sprak al over mentale gezondheid. Hij zei, wees niet bang voor hem die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is ziel en lichaam om te laten komen in het Gehenna. Want hij wist dat er christenen zouden zijn die de Heere zouden veroorlogen. Of die de verleiding zouden hebben om de Heere te veroorlogen. Wanneer de druk komt. En als wij in deze tijd, waar het ook zo makkelijk is om voor God te leven en veroorlogen. Hoe zou het zijn als wij, God verbiedt het, in een verdrukking zijn?
Ja.
Nou, hoe zou het zijn als de golven beginnen te slaan? Of wanneer de wind begint te waaien? Is je fundament van Jezus? Dan zou je staan. David was ook een koning zonder een troon. Hij was gezalfd, maar vervolgd. Hij is bijna tegenovergestelde van Saul. Hij geloofde in God, ook al geloofden zijn broeders niet in hem. Ook al was alle groepsdruks tegen hem. Hij vocht met de reus. Ook al omdat hij geloofde dat God met hem was. De stemmen die tegen David spraken, deden niks voor hem. Omdat hij wist wie hij was. Saulus geloofde niet. Daarom, Saul was de grootste onder Israël. Hij was degene die tegen Goliath moest vechten. En hij probeerde David in het begin te verhinderen dat hij ging. Maar hij wist, hij zei, de Heer heeft me geholpen met een beer. En de Heer heeft me geholpen met een leeuw. Nou, de Heer is veel groter dan een beer of een leeuw. Als het een mier of is als de reus. God is in staat mij te helpen. En David luisterde naar de stem van zijn nieuwe hart, waarin Gods woord verborgen was. Daarom zei hij deze psalmen. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? En in Psalm 27, vers 1 tot met 4, als we daar naartoe kunnen gaan. Ja, vers 1 tot met 4. Dat kan lezen. Als u dat kan lezen.
Ja. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik me veilig weten. Vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
Hoe kan een man niet bang zijn voor een leven? Het is fysiek onmogelijk, tenzij er een stoornis in je is, dat als er een leger op je komt, dat je niet bevreesd zal zijn, want je leven is in doodsgevaar. Maar het is een persoon die weet dat God hem geroepen heeft uit niets. Het is een persoon die weet dat hij niks uit zichzelf is. Maar dat is een persoon die weet dat hij een grote God heeft. En dat de God die hem iets heeft gemaakt, dat hij meer in staat is om hem te redden. Zo lezen we ook over de drie Hebreeuwse jongens. En ik eindig bijna hier. Je kent het verhaal, waren drie Hebreeuwse jongens in Babylonië. Dat is een type, kunnen dat vergelijken met de wereld. Babylonië is een volk, is een, sorry, een plek dat spiritueel heel ver wordt vergeleken met andere plekken in het Nieuw Testament. Dus Nebuchadnezzar, de koning, had een standbeeld voor zichzelf laten bouwen. En we kunnen alvast naar Daniel hoofdstuk 3 gaan. Ik vind nog niet te lezen. Houd maar open. Oké.
Psalmen?
Ja. Het is een progressief boek. Laat de voorganger het maar. Okay. Ik wil nog niet nader. Nog één vers. Hoofdstuk 3. Blijf zitten. Dus koning Nebuchadnezzar had een standbeeld voor zichzelf laten bouwen. Egoïst. Hij zei dat iedereen in koninkrijk voor dit beeld hem moest aanbidden. En al lees je verder in Daniel, heeft de Heer hem wat goede nederigheid gegeven. Op een speciale manier. Amen. Dus hij zei dat iedereen in het koninkrijk hem moest aanbidden door in dit beeld. Oké, dat was een gigantisch. En hij liet dit als een parade over de pleinen gaan. En wanneer de muziek speelde, moest iedereen neerbuigen. Er waren drie Joden, zegt de Bijbel. Oké. Die niet neerbogen. Dus je moet visualiseren. Iedereen, het is een menigte. Oké, er is een menigte. Het is het grootste koninkrijk waarschijnlijk op de wereld. Het is de machtigste man. Dit standbeeld is zo groot. En er speelt muziek. En iedereen is hier aan het buigen. Maar ik zie drie mensen omhoog. Soms lijkt het alsof je de enige bent die God dient. Soms lijkt het alsof je de enige bent die vasthoudt aan de Heer. Maar houd vast aan alles, je convicties, je heiligheid en je toewijding van de Heer. Dat is even nota. Dus ze werden naar de koning gebracht omdat, als je de enige bent die staat en iedereen is neergebogen. Het is niet moeilijk om je te spotten. Het is niet moeilijk om je te vinden. Yeah. En dit was een dictator. Of een koning. Elke koning daar was bijna een dictator. En had zo'n macht om mensen te vermoorden. Het is geen democratie. Het is gewoon een zaak dat je gemarteld werd en vermoord werd in die tijd. Dus ze werden voor de koning gebracht. En dit waren ook nog leiders. En de koning gaf ze nog een kans. En zei, als je neerbuigt wanneer de muziek weer speelt, okay, dan word je niet in de brandende oven gegooid. Maar als je dat niet doet, zei hij, dan zetten we de oven aan en we gooien erin. En hij zei ook nog, als ik je hierin gooi, welke god, met een kleine g, zou je dan nog redden? En ze weigerden om neer te buigen. En dit is wat ze zeiden. De God die wij vereren, kwam ons. Oh, daar zit je. Laten we lezen.
Als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.
Geef u nou verder?
En Nebuchadnezzar werd razend en met een van een woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan en gaf opdracht de oven 7 maal heet op te stoken dan men gewoonlijk deed.
Tot met 24.
En mag ik denk dat?
Ja, tot met 24.
En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, en met jassen, broeken, mutsen in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach, Abednego naar boven brachten, door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaien in de oven. Toen sloeg de schrik koning Nebuchadnezzar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren, we hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Zij antwoordden, zeker majesteit. Hij vervolgde, maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de hudder lijkt op een bodemtop.
Amen. Dus wat hij daarna doet, is hij houdt ze uit.
Zeg,
de vierde leek, sommige translaties zeggen, op een zoon van God. Ik geloof dat dit profetische inhoud heeft. Er zijn verschillende meningen, sommige profetische engel. Maar ze waren in het vuur en ze verteerden niet. Nebuchadnezzar vroeg hen om naar voren te komen. En hij begon Yahweh te aanbidden, omdat hij de levende God is. Dit is mijn conclusie, ik eindig. Dus houd je vast aan God. Hoewel er tegenslagen zijn. Hoewel er momenten van testen zijn. Het is geen perfect leven. Soms komt een profeet laat. Amen. Soms word je in het vuur gegooid. Amen. Soms krijg je angsten dat volken je land, je land, je dingen zullen invallen. Dat je kan verliezen. Alles wat je voorouders hebben gebouwd. Amen. Soms heb je zulke, soms komt de vijand en heb je zulke temptations of verleiding. Maar als je vasthoudt aan God, hoewel een tegenslag is, dan zou je in het vuur zitten met de Zoon van God. En het zou je niet verteren. Als je het koninkrijk van God op de tweede plaats zet, dan zul je miserabel zijn. Je zal vallen en het is maar een kwestie van tijd. Maar als je van God houdt met heel je hart, dan zou je kunnen zeggen, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, Zoon van God. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Uw stok en uw staf. Je zou niet vrezen omdat zijn stok en zijn staf hem moed geven, jou moed geven. En we gaan door seizoenen. Maar ik zal liever in een dal zijn met de Zoon van God, dan op een troon zitten. Amen. Die leeg is. Een troon zonder waarde. Een troon, maar toch ook geen troon zonder gezag, zonder zalving. En David zei, ooit was ik jong, Nu ben ik oud. En nooit zag ik een rechtvaardige. Nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten. Die zal nooit verlaten worden. Nooit zag ik zijn kinderen zoeken. Dat betekent niet dat de rechtvaardige niet door zij zoeken. Maar het is het waard om te vertrouwen op God en te leven voor God. Ongeacht de situatie. Amen.
Amen. Dankjewel, broeder Emmanuel. Dankjewel voor de mensen die aanwezig konden zijn. Mooie boodschap. Een koning zonder troon en kroon. Ja. In ieder geval, laten we bidden. Dus dit was eigenlijk een aanklacht tegen people pleasers. Dus in plaats van God pleasers. En ja, je hebt veel voorbeelden aangehaald van negatieve voorbeelden zoals Saul, maar positieve zoals Sadrach, Meshach en Abednego. Dus laten we bidden, Vader. Ik dank u, Jezus, halleluja, voor de voorbeelden dat we juist hebben gehoord, Heren. Dat we mogen zijn, Heren, zoals uw volgelingen, Heren. Dat we mogen volgen, Heren, en u op de eerste plaats zetten, Heren. Want u heeft alle macht, alle kracht, u heeft alle glorie, Heren. Het dient tot niets, Heren, als we mensen dienen, Heren. We willen u dienen, Heren Jezus, we willen u plezieren, Heren. Laat me niet zo Saul zijn, Heer Jezus, die zijn soldaten op de voorgrond zetten, die het vlees op de voorgrond zetten, Heer. Laten we vertrouwen op u, want u bent trouw en bent steeds op tijd. In Jezus' naam. Amen. God zegen en tot de volgende.
Tot ziens.